vanuit die geschiedenis kan ik u het best meenemen meteen naar het Johannesevangelie. En wel naar hoofdstuk 4. Het is niet voor niks dat we in Johannes terechtkomen. Want Johannes, als geen ander onder de evangeliën of onder de evangelisten, want zo heet dat, is degene die ons spreekt over de verborgen dingen. Het is het Johannesevangelie, waar ook uitdrukkelijk de komst van de Heilige Geest, zoals het heet, werd aangekondigd. Het Johannesevangelie ook waarin werd aangekondigd dat de Heer zelf zich zou verbergen. Het hele Johannesevangelie door is dat een van de belangrijkste thema's. En die verberging is juist kenmerkend voor een vijf. Vandaar dan ook dat, dat we uitdrukkelijk ook hier in dit Johannesevangelie terechtkomen. In dit geval in Johannes 4, waar we de merkwaardige geschiedenis vinden van de Samaritaanse vrouw. Ja, ik weet nooit als ik daarin terechtkom waar ik dan nou weer eens zal beginnen. Want er is geen begin aan, denk ik wel eens. Ja, daar wordt zo ontzettend veel in verteld. Dat als ik nou de gewoonte zou hebben om zijwegen in te slaan van zijwegen, van zijwegen, van zijwegen, dan zouden we een heel seizoen bezig blijven. Waarschijnlijk langer ook trouwens, met alleen maar dit schriftgedeelte. Omdat er zoveel dingen in genoemd worden die schijnbaar onbelangrijk zijn voor het verhaal. Dat zijn ze ook eigenlijk, voor het verhaal is het onbelangrijk. Maar het zijn even zoveel details die zelf weer trefwoorden zijn die we na zouden moeten zoeken. En waardoor wij in allerlei andere schriftgedeelten verzeild zouden raken die ons allemaal licht geven op ditzelfde schriftgedeelte. Hier, Johannes 4, de Samaritaanse vrouw. Soms denk ik, het is net als in een encyclopedie, heet dat, hè? Zo, toch? Encyclopedie dan, vooruit. Waarin je een trefwoord opzoekt, een bepaald verhaal tegenkomt en dan lees je een heleboel moeilijke woorden en er staat allemaal bij, zie daar, zie daar, zie daar. Dat wil zeggen, die worden geacht ook allemaal op te zoeken. Als je dat doet, snap je van het verband sowieso niks meer. Tenminste, ik niet en misschien u wel. Dat zou mogelijk zijn natuurlijk. Vooral als je een opleiding genoten hebt. Oh nee, dat is die kant. Nou. Kom je nooit meer vanaf dus, hè? Nee. Maar waar het om gaat, is dat het toch inderdaad wat moeilijk is om dat te doen. En daarom weet ik nooit waar ik zal beginnen. De Samaritaanse vrouw, dat is al heel gemakkelijk, hè? De Heer gaat van Judea naar Galilea en ondertussen gaat hij door Samaria. Daar heb je al een heel verhaal. Dat is vers 1, hè? Of 1, 2, 3. 4, 4. Dat is, de 4 is het leuke vers. En hij moest door Samaria gaan. De vraag is van wie moest dat? Was het noodzakelijk? Was er een omleiding? Of hoe was dat? Of er was juist geen omleiding deze keer. Hij moest door Samaria gaan. Dat hoefde niet, maar hij ging toch zodat je moet aannemen dat hij moest van hogerhand, van boven, om dan een term uit het Johannesevangelie te gebruiken. Van boven moest dat. Per slotverrekening kwam hij zelf van boven. Hij stelde zich voor als degene die van boven was. Een paar versen eerder trouwens. En verder wordt steeds gezegd dat hij dingen deed die hij de vader had zien doen. En dat hij dingen sprak die hij de vader had horen spreken. En nou ging hij van Judea naar Galilea door Samaria. Dus gewoon was de rechte weg hoor. Gewoon netjes naar het noorden, dat is makkelijk genoeg. En daarbij moest hij door Samaria gaan. Dat schijnt dat het ongebruikelijk was voor een Jood om door Samaria te gaan. Omdat de Samaritanen gerekend werden alsof ze heidenen waren. Dat is opmerkelijk, want Samaritanen worden door heidenen gerekend alsof ze Joden zijn. Oh, is dit te sterk? Nou goed. Samaritanen worden door Joden gerekend alsof ze een soort heidenen zijn. En door heidenen worden ze gerekend alsof ze een soort Joden zijn. Zodat ze er precies tussenin hangen, waarna het verhaal eigenlijk al verteld is, maar weer op een andere manier. Want daarmee komen ze overeen met de christenen. Volgens heidenen zijn het een soort joden en volgens jodenen zijn het een soort heidenen. Toch? Zijn het nou heidenen of niet? Of is het een Joodse secte? Dat is maar de vraag en daar gaat het over. Dat is namelijk de overeenkomst tussen de Samaritanen en de gelovigen van vandaag. De gemeente. En als de Heer hier van Judea naar Galilea gaat, betekent het dat hij het gebied van de Joden verlaat en op weg gaat naar Galilea, wat in de Bijbel genoemd wordt Galilea der Heidenen. Om een tamelijk onduidelijke reden, maar dat doet er niet toe. maar het gaat erom dat Judea daarin een uitbeelding is van het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus zelf. Het was het ook, maar het was er ook de uitbeelding van. Dat zijn twee dingen, moet je uit elkaar houden. Judea is het gebied waar de Joden wonen, maar tegelijkertijd is het daar ook een beeld van. Van het Joodse volk in de dagen van de eerste komst van Christus. Galilea wonen weliswaar Joden, maar die worden geacht te wonen in Galilea der Heidenen. Dus het heet ook niet Judea. Het heet Galilea, het heeft met heidenen te maken, zegt de schrift zelf. Al in Jesaja en later in Matthäus wordt het aangehaald. En de gedachte daarbij is dat Galilea in de Bijbel de uitbeelding is van het Jodendom. De Joden die verstrooid zijn onder de heidenen. En Joden ook zoals in de toekomst eventueel uit de heidenen zullen worden terugverzameld. Vandaar ook het opmerkelijk dat de Heer geboren werd in Judea, maar opgroeide later in Galilea en daar ook woonde. Capernaum. Heb je het allebei. Zijn geboorte in Judea, Bethlehem, hè? Judea. Dat maakt deel uit van, dat is een beeld van Israël tijdens de eerste komst van Christus. Galilea, waar de Heer later woonde en uitdrukkelijk op Gods bevel naartoe moest. Nou ja, met zijn ouders mee dan. Maar waar hij later woonde is een beeld van Israël zoals in de toekomst zal zijn en tot bekering zal komen enzovoort. En verzameld zal worden uit Galilea der heidenen. En wat zich daartussenin bevindt is Samaria, zodat Samaria op de kaart gelegen tussen Judea en Galilea daarmee een type is van de bedeling gelegen tussen de eerste komst en de tweede komst van Christus. Makkelijk genoeg. Dat is één van de manieren om het te verklaren. De andere manier is natuurlijk veruit de mooiste, maar waarschijnlijk de moeilijkste. Maar daar gaat het nou juist over. Dat is dat Samaria niet alleen de landstreek is, maar tegelijkertijd het gebied is wat beheerst wordt door de stad Samaria. Het is net als in Groningen. Je hebt stad en ommeland. Dat heb je bij Samaria ook. Je hebt stad en ommeland. Hè? Niet dan? Nou ja, Utrecht heeft het eigenlijk ook, maar dat doet er nou niet toe. Maar je hebt de stad, maar het is de hele streek waarvan Samaria de hoofdstad is. En Samaria was de hoofdstad van het Tienstammenrijk. Ja. En dus wordt het verhaal nou weer anders. Het verhaal wordt nu dat hij van Judea, een beeld van het volk Israël, het Jodendom, bij zijn eerste komst, gaat naar Galilea, een beeld van het Joodse volk in zijn wederkomst. En in de tussentijd kan de Heer gevonden worden, verblijvend, 3 dagen lang, want het staat er. En dan verderop in dit hoofdstuk, verblijvend 3 dagen lang, te midden van de 10 stammen van Israël. Hè? In het verleden kwam hij tot de 2 stammen, Juda. In de toekomst komt hij ook in de eerste plaats tot de 2 stammen, het Joodse volk, in de eerste plaats. Jawel, kan niet missen, want hij is zelf Jood. Wat? De Jood. En in de tussentijd verblijft hij bij, houdt hij zich verborgen, te midden van 3 dagen lang, tot op de 3e dag bedoel ik, te midden van Samaritanen, dan wel het 10-stammenrijk. Daar komt het op neer. Volgens het ene verhaal is het de gemeente, volgens het andere verhaal is het 10-stammenrijk. En daarmee kom ik weer bij mijn vaste uitdrukking, gekregen van Seth Gaikema. Maar dat ga ik niet uitleggen. Nee, dat is de uitdrukking van. En in de praktijk is het verschil niet zo groot. In de praktijk valt het verschil heus wel mee. Weet je wat van is? Sculptuur. Dat leggen we een andere keer uit. Maar in de praktijk is het verschil niet zo groot tussen het 10-stammenrijk en de gemeente. Want, zoals ik het vroeger thuis al leerde, het 10-stammenrijk is natuurlijk een beeld van de gemeente. Maar dat is een beetje voorzichtig gezegd. Want in de praktijk is het natuurlijk toch zo, dat kan ik nooit onderuit, op geen manier, dat kennelijk de gemeente hoofdzakelijk of in de eerste plaats geroepen wordt uit de 10 stammen van Israël. En zo hoofdzakelijk dat de naam Israël, die ook inderdaad niet met de Joden, maar met het 10-stammenrijk meeging, dat de naam Israël ook daadwerkelijk gegeven wordt aan de gemeente in onze dagen. Ja, meer dan aan de Joden. Als de naam Israël al ergens thuis hoort, is het niet bij de Joden, maar is het inderdaad bij de gemeente. Ja, in de Bijbel ook hoor, heus. Het Israël Gods in Galaten is heus gewoon de gemeente. Want de naam Israël ging mee met het 10-stammenrijk. En van Juda, het 2-stammenrijk, staat er dat het zich van Israël had afgescheiden. Ja. En toen men alleen de 10 stammen kwijtraakte, want zo hoort dat, Als er immers verband bestaat met de gemeente, moet je dus de 10 stammen kwijtraken, moet een verborgen volk worden. Net als dat de gemeente dat is. Wel, bij het zoekraken, bij het verborgen raken van die 10 stammen, was het dus zo dat men met die naam Israël bleef zitten, zodat die voortaan gedragen werd door degene die zich daar in het verleden van hadden afgescheiden. Ze waren toch de erfgenamen, dat was dan in de praktijk het 2-stammenrijk, Juda, het Joodse volk. Maar het neemt niet weg dat zodra de 10 stammen gevonden zouden worden, zouden die 10 stammen meer dan de Joden recht hebben op de naam Israël. En aangezien wij als gelovigen in onze dagen de eerste zijn die tot ervaring zijn gekomen van de Messias van Israël, de gemeente dus, zijn wij het die meer dan het Joodse volk aanspraak kunnen maken op de naam Israël. En zo komt het dan toch weer bij elkaar. En daar gaat het maar om. Dat zijn dingen die heel lastig te bewijzen zijn, dat geef ik meteen toe. Maar niettemin ben ik er zeker van dat die dingen in de Bijbel zo nou geleerd worden, mag ik zo niet zeggen, maar toch in ieder geval zo duidelijk aangereikt worden, dat we bij de bestudering ervan er toch niet onderuit kunnen. Zo is het hier ook, want het zal blijken dat deze Samaritaanse vrouw op alle mogelijke wijze in dit schriftgedeelte geassocieerd wordt met de beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat zij ook in dit schriftgedeelte kennelijk deel krijgt aan de vervulling van deze beloften. Met wat grote woorden, maar dat is natuurlijk omdat hier gesproken wordt over dingen die pas na de dood en opstanding van Christus tot stand zouden komen. Dus worden ze met grote woorden hier al toegedicht aan deze vrouw. Maar hoe dan ook, hij moest door Samaria gaan, wil zeggen hij moest door de 10 stammen gaan. En in de praktijk blijkt dat een uitdrukking te zijn van de gemeente. En ik kwam dan in een stad genaamd Sichar, maar dat is Sichem. Sichar of Sichem, en lees de geschiedenis van Sichem, en u zult zien dat het de stad was van de heidenen oorspronkelijk, die deel krijgen op een of andere wijze aan de zegeningen van Israël. Zie het verhaal van Dina, hetgeen is dan, maar dan van het vrouwelijk geslacht. Ik ben hier op de zondagsschool geweest, die wel toch? Nou, hoef ik het ook verder niet uit te leggen, toch? Hè? Dina en de Sichemieten. Dina, die zou, nou het was andersom, Sichem, die zou trouwen met Dina of zo, waarna de Sichemieten besneden zouden worden allemaal, hetgeen ook daadwerkelijk gebeurde, en daarna kon men ze niet meer terugvinden, vlug gezegd, toen waren ze ineens verborgen, maar dat is een nette manier om te zeggen dat ze dood waren vervolgens, hè? Want dat is het ook, besnijdenis is een beeld van de, ik verklaar het meteen typologisch, hè? Besnijdenis is een beeld nog eenmaal van de dood, en dat is ook inderdaad wat met de Sichemieten gebeurde. Ze werden familie van Jacob, ze werden ingelijfd bij Israël als het ware, ze kregen deel aan het burgerschap, is dat voor zover mogelijk, nee, ik bedoel het niet al te letterlijk, maar zo gebeurde dat, en toen waren ze ineens verborgen. Ze kregen deel aan Dan. En toen ze dan deel hadden aan Dan, één keer te veel, hè? Toen ze dus deel kregen aan Dan, aan Dina bedoel ik, maar ik zei Dan. Toen ze dus deel kregen aan Dan, toen bleken ze ergens anders terecht te komen. Nee, dat zeg ik met opzet allemaal zo, hè? Want Dan is heel in het bijzonder een uitbeelding van de gemeente met zijn eerste geboorterecht en zijn aparte positie. Te midden van de stammen Israëls ook. Dan woonde ik op 2 plaatsen, hadden ze ook een dubbel deel. Dat had ook op eerst geboorterecht. Ze hadden eerst een gewoon deel in Israël, daarna bleken ze ook een deel te krijgen ergens in het noorden, in een stad die eerst Laïs heette, had iets met een leeuw te maken dus, en daarna heette het gewoon Dan, uiterste noorden van Israël, helemaal apart, staat er ook. Een beeld van de gemeente. Maar goed, daar zijn bandjes van, zeg ik altijd maar. Niet om reclame te maken, maar om mezelf te excuseren dat ik er dus nu niet verder op inga. Zo van, ik heb dat eerder al eens gedaan. He, dus ik laat het erbij. Waar het om gaat is dat het Sichem op een of andere wijze in de Bijbel steeds in verband gebracht wordt met weliswaar heiden aan de ene kant, maar die deel krijgen aan Israël. Later, toen Israël het land veroverde, was Sichem ook een van de vrijsteden. En elke vrijstad is een type van de gemeente. Want als ik het heel vlug zeg, en dat is soms erg nuttig, dan moet ik zeggen dat de vrijsteden in de praktijk geregeerd werden, niet door de koning, maar door de hoge priester. Vandaar dat er een andere wet gold. Wat? De andere wet? Genade. Want dat was het eigenlijk, hè? Niet altijd, maar in sommige gevallen. En daar gaat het maar om. Dus Sichem was dus een van de 6 vrijsteden later. Sichem was ook de plaats waar de eerste koning van Israël gekroond werd. Nee, niet zo. Abimelech was dat. Heel goed. Abimelech, ja. Wat raar is, omdat Abimelech eigenlijk koning is van de Filistijnen. Oh, waar kom ik erin terecht vanavond? Nee, Abimelech was de eerste koning van de Filistijnen. In de dagen namelijk, of was de titel van de koningen der Filistijnen, de koningen der Filistijnen in de dagen van Abraham. Ja, het woord Filistijnen staat er niet altijd bij, maar het was het wel. Bij Abraham staat het er niet bij, maar later, als Isaac met diezelfde man te maken krijgt, dan staat het er wel bij, de Filistijnen. Ja, en Abraham woonde in het land van de Filistijnen. Dat is ook leuk, want ik geloof dat ik het overgeslagen heb, want de Filistijnen hadden 5 koningen. Later. Het was ook een streek, een land, een gebied, een volk wat geregeerd werd door 5. Dat is eigenaardig, want wat ik u vanavond moet vertellen is dat Israël geregeerd werd door 5. Daar komen we zo op. Maar de kortsluiting zit er in het verschijnsel dat de Filistijnen met hun 5 koningen eigenlijk dus een uitbeelding zijn van Israël. Levend onder de heerschappij van de wet. De 5 boeken van Mozes, de wet, ja. Dat is een heel eigenaardig verschijnsel, maar het is zo. Vandaar die gekke verhouding die er altijd was met tussen de Israëlieten en de Filistijnen. Want die verhouding is er, omdat het de uitdrukking is van de strijd tussen degene die onder de wet leven als wet. Dat zijn Filistijnen. Gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Totdat ze achterwaarts vallen enzovoorts, uit Jesaja 28. En aan de andere kant Israël, wat als volk van God zou moeten leven, niet onder de wet als wet, maar onder de wet als onderwijs van God. Een onderwijs waarin God zichzelf openbaart en waarin hij uiteenzet op welke wijze de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob ooit nog eens vervuld zullen worden, opdat men er al uit zou leven. Wilt u die zin nog eens herhalen? Nee, helaas kan ik dat niet. Maar het lijkt me een goeie. Ik heb hetzelfde zo vlug gezegd. De wet namelijk is een onderwijzing van God die spreekt over hoe God ooit in de toekomst alsnog de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob zal vervullen. De wet is kennis van God, is een zelfopenbaring van God. Degene die daarin geloven, zich daardoor laten onderwijzen, die heten Israël. En ze liggen overhoop met degene die onder de wet wensen te leven als wet, die heten niet Israël, die heten Filistijnen. Dat zijn de steden der Filistijnen, ja, 5. En vandaar dat Abraham en de zijnen leven in het land van de Filistijnen, in Gerar. Dat betekent dat ze daar een oponthoud hadden, een tijdelijke verblijfplaats. Dat is een uitbeelding van de bedeling van de wet. Heb ik dat niet verteld hier? Nee, of wel? Anders moet u het zeggen hoor, want herhaling moeten we niet hebben. Ik weet nooit wat ik waar verteld heb namelijk, hè. Goed. Dus in ieder geval, Abraham leeft daar in Gerar, in het gebied van de Filistijnen, raakt daar zijn vrouw kwijt aan Abimelech, Sarah, weet u wel, die wordt geschaakt door, want dat hebben ze toen ook al uitgevonden, schaken. Wordt geschaakt, dameschaak heet dat. Nou goed, maar de, hè? Nee, koningin, Sarah, dat is toch de koning, dat was toch de dame van Abraham, die werd daar geschaakt door door Abimelech, echt waar, de koning van de Filistijnen, dus eigenlijk. En daarna moet de zaak rechtgetrokken worden. Dat gebeurt ook altijd. Het komt altijd uiteindelijk weer goed. Dus krijgt die vrouw weer terug. Die vraagt je af wat er dan gebeurd is, hoe dat gegaan is. Maar dat is ongezond om daarover na te denken. Het gaat erom dat het uiteindelijk wel weer goed komt. Dag Henk, komt u verder. We hebben nog een stoel voor je vrijgelaten.
Nee, ze hebben het gezegd.
Zo is het. Ja.
Heel laatst wil de eerste zijn.
Ja.
Heer zegen.
Dank je Henk, insgelijks. Ga zitten. Zegt de Heer ook altijd, ga zitten.
Dank je
staan. Ja, dank je. Goed. Wat we dus vinden is dat Abraham zijn vrouw kwijtraakt en Abimelech, maar Sarah is een uitbeelding van het volk Israël als zodanig. In de uiterlijke vorm, dat is het vrouwelijke immers. En komt in de macht van Abimelech, komt namelijk onder de macht van de wet. Waarna alsnog Abraham, die staat voor degene die uit de belofte leven, zegt van hey, terug hier, dat was mijn vrouw. En dan zegt uiteindelijk Abimelech, oh sorry, dat wist ik niet, ik dacht dat het uw zuster was. En dan zegt Abraham, dat was ze ook, dat is niet gelogen, maar er is meer aan de hand. Want Israël is de zuster van de Messias, of niet?
Doe je.
Nou, hij zegt het zelf, dus dat kan niet missen. Dat is hetzelfde volk, dat is mijn zuster. En hij is haar broer. Maar langs een andere weg geredeneerd was het zijn vrouw. Het klopt dus precies, hè, de situatie. Nou, hoe dat ook zij, krijgt die vrouw eruit terug. En daar gaat het maar om. Die hele kwestie van Sichem brengt ons dus inderdaad bij Israël. Sichem, de plaats waar Abimelech tot koning gemaakt werd. Dat was dan niet de Abimelech, de koning der Filistijnen. Maar er was de enige Abimelech die wat anders was. Hij was de Abimelech die koning werd van Israël. Hij was de zoon van Gideon namelijk. En op grond van de reputatie van zijn vader meende hij dat hij politieke macht genoeg had om zich tot koning te laten uitroepen. Maar hij wordt ter plekke vergeleken met de bekende Doornbos. En die de... He? En de doornbos is... Nee, met een kleine letter. Dat probeer ik er weer over, maar dat gaat ook nooit. Nou, de doornbos die immers een uitbeelding is van het leven onder de wet. Toch? Nou, daar wordt Abimelech mee vergeleken. Zoek het maar op in Richteren. Ik weet niet precies waar. Is het Richteren 9 of zo daar in de buurt? Nou, daar in de buurt. Maar in ieder geval, Abimelech roept zich uit tot koning, wordt vergeleken meteen met het doornbos. Maar wij wisten het al, want Abimelech was altijd de koning van de Filistijnen en dus een uitbeelding van de heerschappij van de wet. En het doornbos is ook een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Al was het alleen maar omdat Sinaï, per slotverrekening, ook betekent mijn doornbos.
Richter
9, dank u wel. Oké, met een opleiding. Ja. Nee, dat is zo, is zo. Daar weet ik van. Nou, waar het om gaat is dat Sichem op wat voor wijze dan ook een rol speelt in de geschiedenis van Israël als een stad die ergens buiten staat, die op een of andere wijze aan Israël verbonden is en toch er een beetje een aparte rol in speelt. Maar dat komt omdat Sichem uiteindelijk een uitbeelding is van de roeping van de gemeente in onze dagen. Daar gebeuren de vreemdste dingen in, waaronder dat Abimelech tot koning uitgeroepen wordt, want de gemeente die wordt ook ineens onder een wet gezet. Er zat wel iemand die er geen recht op heeft, maar die denkt macht genoeg te hebben om zijn macht over de kerk, zoals dat dan heet, te vestigen. En wat er dan gebeurt, is dat de gelovigen van vandaag inderdaad onder de wet terechtkomen. Want dat is Abimelech. Daar staat Abimelech voor. Nou goed. Toen maar, terug naar Johannes 4 dan. De heer kwam bij een plaats genaamd Sichar of Sichem, wat uiteindelijk gewoon een uitbeelding is van de gemeente. Het was trouwens ook de plaats waar niet alleen Abimelech tot koning uitgeroepen werd, maar waar ook de, weet je dat ding, het afgodsbeeld noemen ze dat. Weet je dat ding ook weer? De Terafim, juist. Even aan het klappen mogen. Waar de Terafim verborgen werden. Afgodsbeelden, verborgen onder de eik bij Sichem. Waarmee maar we zien hoe het zit, want Terafim mogen dan afgodsbeelden zijn in de ogen van het Jodendom. In werkelijkheid zijn ze een type van Christus. Kun je zo uit de Bijbel halen hoor, zo'n gewoon type van Christus. Kan niet anders. Als ze David zoeken, zijn ze David kwijt. In plaats daarvan vinden ze een Terafim in zijn bed. Dan weet je precies hoe het zit, hè. Als de Heer weg is en zich verbergt, dan vind je in de plaats daarvan Terafim. Dat wil zeggen, de Terafim is een uitbeelding van Christus in onze tegenwoordige bedeling. Je kunt het ook de Heilige Geest noemen als je dat wilt. Het komt toch op hetzelfde neer. Christus die zich verbergt. David die zoek is, maar in plaats daarvan vind je toch het Terafim. Die vind je altijd. En het is altijd zo dat door toedoen van de vrouw, dat kan Michal zijn, de vrouw van David, of door Rachel. Was het de Rachel? Ik geloof wel, hè? In Genesis. Die de Terafim. Maar in ieder geval, ze hadden het toedoen van de vrouw dat de Terafim verborgen is. En daar gaat het om, hè? De vrouw, ons beeld van Israël. Het gelovig overblijfsel uit Israël op de een of andere wijze. Maar daar wordt het Terafim gevonden. Als het gevonden wordt, maar in de praktijk blijkt het verborgen te zijn. En daar gaat het om. Nou goed, er was ook dus bij Sichem. U zoekt het maar eens op in het Oude Testament. Dat is mooi. Wijden uw broeders niet bij Sichem, zei Jacob tot Jozef. En het antwoord is, was dat maar waar, want daar waren ze niet. Daar hadden ze zullen zijn of moeten zijn, wat in Duits hetzelfde is, maar daar waren ze niet. Want waar had Israël moeten zijn? Waar Jozef zou komen bezoeken. Jozef, een type van Christus, de eerstgeborene, zou naar zijn volk, zijn broeders, naar het vlees en naar zijn volk omzien. En vader Jacob zei, nou, die zijn bij Sichem. Dus daar verschijnt dan de Heer om Israël te zoeken, maar wat blijkt, ze zijn daar niet. Nou, is dat geen perfecte uitbeelding ook van de Heer in zijn eerste komst? Hij vindt ze niet waar ze moeten zijn en als hij ze gevonden heeft, doden ze hem. Of zo.
Nee, ze gooien weer in de put.
Nee, dat zeg ik, of zo. Maar wat er gebeurt is een uitbeelding van zijn dood. Dat is die put namelijk. Daar gaat het om. Hij wordt dus gedood, zeg ik. Of zo. Maar voor de typologie wordt hij gedood. Zie, volmaakte typologie. Sichem. Daar zouden ze moeten zijn, maar ze waren er niet. Wat is er dan wel in Sichem? Er staat die grote eik. En daar liggen de terefim verborgen. Weet je wel. En abusievelijk wordt Abimelech daar koning gemaakt. Want dat had nooit mogen gebeuren. Maar niettemin. Het is de vrijstad. Kortom, het is een beeld van de gemeente. Daar had Israël moeten zijn, hadden die broers moeten zijn, maar ze waren er niet. Enzovoort. Hè. Wat is het nog meer? Er staat, hij kwam bij een plaats genaamd Sichem nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. Ja, dat zal wel. Sukkot heette dat, dat land. Want hij bouwde daar hutten. Voor zijn vee staat erbij. Maar iedereen weet dat Sukkot, dat is zijn loofhutten eigenlijk, hè. Dus het bouwen van hutten is eigenlijk het beeld, is eigenlijk het bouwen van loofhutten en dus het bouwen van het koninkrijk. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. Dat koninkrijk is in onze dagen weliswaar een verborgen koninkrijk, maar niettemin is het koninkrijk. En waar het om gaat is dat daar op die plek die een uitdrukking geeft aan het toekomende Messiaanse Rijk van Jozef immers, de eerstgeborene, hè, dat op die plek deze vrouw gevonden wordt. Samaritaanse vrouw. Bovendien was het bij de fontein van Jacob. Wat zou dat nou kunnen zijn? Jacob staat gewoon voor Israël zodanig. En er was een fontein, een bron of iets dergelijks die door Jacob kennelijk gegraven was. Maar als Jacob een bron heeft, dan is het uiteraard het woord van God. Een uitbeelding van het woord van God. Het zal dus gewoon het oude verbond zijn. Maar niettemin, het is een beeld van het woord van God. En dat is het decor wat hier, moet je opletten hoe uitgebreid het decor gesteld wordt. Je komt van Judea. Die kant, dat is de coulisse links, hè, voor die links. En de andere kant is Galilee en daartussenin gaat de Heer voorbij. Dat heet dus, hè, de achtergrond waar tegen je de Heer nu ziet, dat is Samaria. Een verwijzing naar een zoekgeraakt volk wat toch deel heeft aan Israël, zelfs sterker nog wat eigenlijk Israël is. Maar dus een type is van de gemeente. En dan wordt het verhaal van Sichem erbij verteld. En het verhaal van die bron van Jacob. En het verhaal van de Sukkot. En zo wordt kortom, dat is me toch een uitgebreide beschrijving van die achtergronden. Nou, en daar dan kwam de Heer Jezus langs. Hij ging zitten bij de fontein. Dat is eigenlijk de beschrijving van helemaal zijn eerste komst. Want die fontein is het beeld van het woord van God in het algemeen, het hele Oude Testament. En er is de Heer met zijn Oude Testament. Daar rust hij bij, daar zit hij bij. En hij kijkt wie er voorbij komt. En of er over te praten valt. Maar zo ging het in de praktijk. Dat de Heer discussieerde met de mensen, of zij met hem, dat doet er nou niet toe. Maar ze discussieerden over het woord van God. Is er ook water in deze bron? Dat is waar het echt om ging. Nou, dan wordt spannend natuurlijk. Hè? Want er staat, en er kwam een vrouw uit Samaria. Ja, in Joodse ogen mag het dan verdacht zijn, in de onze helemaal niet. Natuurlijk een vrouw uit Samaria. Wie anders? Nou, trouwens, dat kan ook moeilijk anders. Als je niet in Judea bent en nog niet in Galilea en je zit in Sichem, dan ben je dus in Samaria, dus komt er een vrouw uit Samaria. Hè? Ja, goed. De vrouw uit Samaria, om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want de discipelen waren weg, staat er. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Dat is soort discussies wat je altijd in Johannes tegenkomt. Discussies van onbegrip eigenlijk van de natuurlijke mens. Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Want de twee stammen houden geen gemeenschap met de 10 stammen. Kan je dus ook lezen, hè? Toch? Joden worden geregeerd vanuit Jeruzalem, Samaritanen vanuit Samaria, dat is 2 en 10 stammen. Die hebben geen gemeenschap met elkaar. Maar wij kennen de beloften uit het Oude Testament dat 2 en 10 stammen ooit nog eens een keer met elkaar verbonden zouden worden. Even tussen. Ja, precies, ja. Dat is ook Johannes. Andere schapen van een. die niet van deze stal zijn. Hè? En ook zij moeten mijn stem horen enzovoorts. Precies zo, dat is het ook. Even tussendoor. Twee stammen staat tot 10 stammen. Ik dank u. Er staat als 1, is als 1 staat tot 5. Dat wil zeggen, die Samaritanen, dat is wel degelijk 5. Dat begrijp u toch, hè? Anders dan leggen we dat in de pauze uit, hoor. Maar het is 5, hè? Het waren 10 stammen, maar in de verhouding tot de Joden is het 5. Inderdaad, ja. Nou goed. Maar er staat dat Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen aan het eind van vers 9. Maar wij kennen de profetieën die zeggen dat 2 en 10 stammen 1 gemaakt zouden worden. Uit Ezechiël 37, dat is het belangrijkste natuurlijk. Ezechiël 34 trouwens ook. En later merkwaardigerwijze, maar heel nadrukkelijk aangehaald, niet alleen in de schriftplaats die onze broeder die net noemde, uit Johannes 10 is dat geloof ik, maar nog specialer aangehaald later in Efeze 2 is het, ja, in Efeze 2, waar de gelovigen uit de heidenen en de gelovigen uit de Joden verklaard worden één te zijn in Christus. En dat wat hen scheidde was weggenomen enzovoort. De middenmuur des afscheidsels en hoe het allemaal heten mag. Maar het is echt duidelijk dat de uitspraken die daar gedaan worden zijn ontleend aan de profetieën uit Ezechiël 37. Ik meen trouwens dat ze in mijn Bijbel erbij genoemd worden door de vertalers of hoe die jongens dat maar heten. Weet u wel van die tekstverwijzing erbij gedrukt. En daar gaat het om. Dat is het ook. Waarmee men weer eens bevestigd wordt dat de hele roeping van de gemeente beschouwd kan worden als een op zijn minst een toepassing van de profetieën die zeggen dat de 2 en de 10 stammen tot 1 gemaakt zouden worden. En dat betekent dus dat de eenwording van de gelovigen uit de Joden, uit de 2 stammen, en de gelovigen uit de heidenen, in de Bijbel verklaard wordt te zijn een eenwording van gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de 10 stammen. Zodat je toch ook hier weer dezelfde conclusie moet trekken, dat de gemeente hoofdzakelijk uit de 10 stammen geroepen wordt. Maar hoe dan ook, de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Nee, de 2 en de 10 stammen zijn uit elkaar gevallen. Maar als de echte David of de echte Salomo komt, dan wordt het 1 uiteraard. Want onder David werden de 2 en de 10 stammen inderdaad 1. Dat waren ze aanvankelijk niet. 7 jaar lang waren ze gescheiden. Onbekend? David was 7 jaar lang slechts koning over de 2 stammen.
7,5.
Oké. Okay. Er zijn 2 schriftplaatsen, waar staat 7. Er zijn er ook 2, waar staat 7,5. Maar ik zal het later wel eens uitleggen. Maar in hele jaren afgerond is het dus 7. Dat is waar het om gaat. Ik heb trouwens hier wel eens uitgelegd hoe het zit hoor. Wat het verschil van die halve jaar zit. Maar goed. Maar 7 jaar... 7 jaar alleen over de 2 stammen. Daarna was hij alsnog 33 jaar koning over alle 12 stammen. En dat betekent dus dat onder zijn heerschappij de 2 en de 10 stammen samengevoegd werden. En zo was het dan ook nog onder de dagen van Salomo. Maar daarna scheidde het zich weer af. Dat wil zeggen, de 10 stammen gingen verder onder de heerschappij van iemand uit Efraïm, uit Jozef. En de 2 stammen scheiden zich af van Israël. Onder de heerschappij van Rehabiam uit het huis van David. Ja, vreemd genoeg, maar zo was dat. Nou, waar het om gaat is dus dat hier gesproken wordt over dat er geen gemeenschap is tussen Joden en Samaritanen. Maar als je erachter leest, dan staat er dus geen gemeenschap tussen 2 en 10 stammen. Nou, dan staat er, en dan weten we meteen dat het dus anders zou worden. En dat gebeurt hier ook. Want hier heb je de Jood en de Heer Jezus namelijk, die tot eenheid komt met deze Samaritaanse vrouw. Want dan zegt de Heer, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zou het gij van hem begeerd hebben. En hij, deze Jodus, hij zou u levend water gegeven hebben. En levend water verhoudt zich tot doodwater als het nieuwe verbond tot het oude verbond. Nou, we toch aan het verhoudingen noemen zijn. Dit is er dus een, hè. Het oude verbond verhoudt zich tot het nieuwe als dood water staat op levend water. En water mag je dus weglaten. Dus het betekent als dood staat op leven. Want het oude verbond is bediening des doods en het nieuwe verbond is bediening des levens. De Heer wijst dus op het nieuwe verbond. Levend water is immers een beeld van het leven wat voortgebracht wordt door het nieuwe verbond. Nou, de vrouw zei tot hem, Heere, gij hebt niet om mee te putten en de put is diep. Van waar heb gij dan het levend water? Moet ergens anders vandaan komen. Dat is ook zo, want het levend water komt in werkelijkheid ook niet uit het oude verbond voort. Typologie, even snel. Hè? Maar komt voort uit de belofte aan Abraham. Dan wel David. Dat mag ook. Maar beter is te zeggen Abraham. Dus aan Abraham is een belofte gedaan. Daarna komt de wet erbij. En de hele wet, het hele Oude Testament trouwens in zijn geheel, wordt uitgebeeld door de Jacobsbron. Dat is waar. Maar als het erom gaat, komt het levende water voort ergens anders vandaan. Komt namelijk voort uit de belofte aan Abraham. Het is niet de wet zelf. Maar het is de belofte die aan Abraham gedaan zijn. Zoals staat in Romeinen de eerste verse. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Aan wie? Aan wie de belofte is maar gedaan was. Aan Abraham dus. En daarna aan de gelovigen in het algemeen. Of eventueel was het beloofd aan David, want dat is de andere lijn die de schrift ook kent. De verbonden der belofte, zoals het heet, zijn er immers twee. Namen die aan Abraham en die aan David. Nou goed, laat het daar maar mee. Dan staat er verder. Zijt gij minder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft, en hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? En Jezus antwoordde en zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water springen tot in het eeuwige leven. Hetgeen een uitgebreide manier is om te zeggen, ja. Nee, dat betekent ja. Vanaf vers 13, en ieder die van dit water drinkt tot en met het eeuwige leven, aan het eind van vers 14, samengevat is gewoon ja. Zijt gij meer dan vader Jacob? Het antwoord is ja. Want Jacob gaf water waarvan je steeds opnieuw moet drinken, en ik geef u levend water, dan heb je nooit meer dorst. Ja, dus hij is meer dan Jacob. Toen zei de vrouw, geef mij dat water opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Dat is heel praktisch. Dat vind ik ook altijd bijzonder praktisch om van levend water te drinken. Hè? Hoef je nooit meer water te gaan halen. Dat is toch praktisch? Ja, ja. Nou, heel letterlijk gewoon een eenmalig offer van het nieuwe verbond lijkt mij veel praktischer, veel nuttiger dan het steeds maar herhalen van de offers van het oude verbond. Want die moesten elk jaar opnieuw gebracht worden op Grote Verzoendag. En ik blijf dus nu dicht in de buurt van de Hebreeënbrief die dat zo uiteenzet. Hè? Die zegt, die priesters moesten elk jaar opnieuw, telkens jaren enzovoorts. Terwijl Christus eenmaal is ingegaan, een eeuwige verzoening tot stand gebracht hebbende. Hè? Een oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden zijnde enzovoorts. Ja, zo is het ook. Je hoeft niet steeds water te halen. Dus één keer is genoeg. Toen zei Jezus tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Ja, waarom zei hij dat? Nou kijk, de vrouw zegt, ik heb geen man. En toen zei de Heer tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad. En daar ging het dus over, vanavond. Gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat heb gij met waarheid gezegd.
Dus waar zijn de 6e bezig?
Wat zeg je dat hoopvol, Henk?
Hoop, ze komen binnen, er is hoop, halleluja.
Ja, ja, het was de 6e al. Goed.
Er is nog meer bij.
Ja, zo kan het ook. Nou, wat we nou vinden, is in de eerste plaats geen enkel woord van kritiek op deze situatie. Gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. En de Heer zegt alleen tegen die vrouw, dat is waar, die je nu hebt, is uw man niet. Dat is alles. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat er dus helemaal niks lelijks over die vrouw verteld wordt. Nee, ik stel er altijd vragen over, maar ik heb altijd andere vragen dan ieder ander. Dat is altijd zo, hè. Ik vraag altijd, wat is er met die vrouw aan de hand dat al die mannen zijn overleden? Hè? Maar ik zie u kijken van, hoezo overleden? Nou, waarom niet dan? Ik denk namelijk dat dat is het meest voor de hand liggende. Waarna je afvraagt wat hij met die vrouw aan de hand is, dat al die mannen... Maar goed, dat weet ik dus ook niet. Hè? Nee, maar er staat verder niks verkeerds. Er staat niet dat ze een overspelige vrouw was of iets dergelijks. Dat staat er niet. Helemaal niet. Er kan toch best zijn dat die mannen overleden zijn? Dat weet ik niet. Maar ik denk het wel, eerlijk gezegd. Nou, hoe dat ook zij, dat maakt verder niks uit. Want wat de vraag is, wat stellen die vijf mannen voor van de Samaritaanse vrouw? Nou, dat is al heel gemakkelijk, omdat wanneer we bezien wat de Samaritanen voor lui zijn, dat is heel mooi, dat moet ik even tussendoor vertellen. Dat is heel mooi. De Samaritanen namelijk, er zijn een levend bewijs van het feit dat de wet en het hele Oude Testament niet afkomstig is uit de Babylonische ballingschap. Zoals tegenwoordig bijna elke theoloog beweert. Nee, niet allemaal. Maar bijna allemaal. Want de Samaritanen zijn nooit in Babylonische ballingschap geweest. Uiteraard niet. Ze zijn ontstaan in de dagen van de ballingschap. En het was niet eens de Babylonische in de eerste plaats, maar het was zelfs in de eerste plaats de Assyrische. Dat was al heel wat eerder al, eigenlijk. Want ze woonden op de plek waar het tienstammenrijk gewoond had, Samaria immers. Kortom, ze zijn ontstaan, het volk, de Samaritanen, of is het geen volk, maar een godsdienst. Dat kan ook natuurlijk. Dat kun je over de Joden ook zeggen, hè. Maar in ieder geval, dat volk met die godsdienst, zal ik dan maar zeggen, is ontstaan uit het handjevol overblijvenden van de 10 stammen, die ze vergeten hebben weg te voeren. Er zullen een paar ondergedoken geweest zijn, of zo. Er was net iemand erachter, die is niet meegegaan, of zo. Weet je, zoiets, hè. Er zijn een paar achtergebleven, en verder hebben daar Syriërs andere mensen in dat land gejaagd. Nou ja, dat gebeurt vanzelf, als er niemand woont. Het is een mooie plek, hè. Daar kunnen wij ons dan alsnog vestigen. Dat is nooit weg. Dus dan, ik bedoel, en uit die menging van heidenen en afstammelingen van 10 stammenrijk is dan dat Samaritaanse volk ontstaan. En vanwege de menging met de heidenen werden ze door de Joden, 2 stammenrijk dus later, niet voor vol aangezien. Maar het aardige is dat het kenmerkende van de Samaritanen niet is hun afstamming, want die kun je bij niemand ooit controleren. Waarom zou je trouwens? Maar het opmerkelijk is van de Samaritanen dat zij niet het hele Oude Testament kennen, maar ze kennen wel de 5 boeken van Mozes. De 5 boeken van Mozes. Hoe komen ze daaraan? Nou, makkelijk genoeg. Hen van de vaderen overgeleverd, waarmee bewezen is dat die de boeken dus niet geschreven zijn door Ezra en zijn tijdgenoten in de ballingschap. Dat heet het Samaritaanse argument. Dus officieel, het Samaritaanse argument. Als de wet geschreven is in de dagen van de Babylonische ballingschap en dus samengesteld uit Babylonische bronnen, zoals echt vrijwel elke theoloog gelooft en leert, hoe komen de Samaritanen dan aan de 5 boeken van Mozes? Dan zullen ze zeggen, nou, die hebben ze toen ook van de Joden gekregen, maar dat geloven we toch zelf niet. En zo ja, waarom hebben ze dan niet het hele Oude Testament van die jongens gekregen? Maar alleen de 5 boeken van Mozes. Eenvoudig. Het antwoord is gewoon, ze hadden die 5 boeken van Mozes al, die bestonden al als 1 geheel in de dagen van voor de Assyrische wegvoering van het 10-stammenrijk. En zijn zo blijven bestaan. Terwijl de rest van het Oude Testament inderdaad samengesteld is en voor een groot deel zelfs ook pas geschreven is in de dagen van de ballingschap en daarna. Dat is ook inderdaad zo. Maar dat is geen probleem, dat is gewoon zo. Ja, van latere datum. Dus, nou, wat we nou meteen verteld hebben, is dat de Samaritanen hebben dus de 5 boeken van Mozes en de Samaritaanse vrouw zegt, ik heb 5 mannen gehad. Wat zijn nou die 5 mannen? De 5 boeken van Mozes. En als de Samaritaanse vrouw, die hier tot geloof komt, of tot bekering komt, of hoe heet het maar, een uitbeelding is van de gemeente, betekent dat er toch in elk geval dat ze van het Oude Verbond en dus van de wet verlost is en vrijgemaakt is, zodat het meest voor de hand liggend is dat de mannen zijn overleden. Dat hoeft niet hoor. Dat hoeft niet, het kan ook best anders geweest zijn, maar dat doet verder helemaal niks te zaken. Voor het verhaal maakt het namelijk niks uit. Het gaat erom dat die 5 staat voor de wet als zodanig, het Oude Verbond. Dat is sowieso trouwens een uitbeelding van een huwelijksverbond, dus dat kan niet missen. Dat is het dus. De man die ze nu heeft, is haar man niet, maar datzelfde geldt voor het Joodse volk eigenlijk ook. Want de Joden mogen dan door de wet verbonden zijn aan Jehovah, via het Oude Verbond. Maar toen zij daarna daadwerkelijk onder de wet leefden in de dagen van de ballingschap en daarna, was dat toch wat anders dan het leven onder de wet volgens de Mozaïsche beginselen. Maar dat heb ik u al vaker uitgelegd. Namelijk dit, dat het judaïsme zoals we dat tot vandaag de dag kennen, dat dat ontstaan is, niet in het land, ook nooit bestaan heeft in het land, maar tot ontwikkeling gekomen is in de ballingschap. We spreken trouwens ook niet voor niks van de Babylonische Talmud. De Talmud, met Joodse traditie, zou ik maar zeggen, die inderdaad in Babel is ontstaan. Daar is het ontstaan, met alle tekortkomingen van dien, want men kon niet onder de wet leven en tegelijkertijd in het buitenland zijn. Dat gaat namelijk niet. Als je onder de wet wil leven, kan het alleen als er een tempel is, in Jeruzalem, een eredienst en dat soort dingen meer. Dat was er niet. Het is zonder dat ontstaan en het is zonder dat ook eigenlijk blijven bestaan met alle afwijkingen van dien. En er komt nog een heleboel meer bij, maar daar gaat het nou niet om. Het betekent in ieder geval dat het Jodendom levend onder de wet de 5 mannen gehad heeft en de man die het nu heeft is de man niet. Dat wil zeggen, de zogenaamde wettische principes van Israël zijn in de praktijk helemaal niet in overeenstemming met de wet. En als het dan een man is, dan is er in ieder geval een andere, een man die niet haar man is. En datzelfde, wat ik leg het nu uit aan de hand van het Jodendom, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor de Samaritanen ook. De wijze waarop zij de 5 boeken van Mozes hanteren is natuurlijk ook niet in overeenstemming met de inhoud ervan. Net zo min. Het is ook een compromis enzovoorts. En bovendien is het ook ontstaan in dagen dat men daar ook niet over een tempel beschikte enzovoort. Ook naar eigen inzicht die wet de enige betekenis gegeven heeft. Zie? Daar gaat het maar om. 5 mannen gehad en die ze nu heeft is de man niet. Je kunt er dus van Samaritanen zeggen. Je kunt er net zo goed zeggen van de Joden. Dan komt er precies hetzelfde neer. Want die 5 mannen zijn een uitbeelding inderdaad van de wet. Dat kan het niet missen, want de wet is immers het verbond waarmee de Heer en Israël aan elkaar verbonden zijn, waarbij de man en vrouw aan elkaar verbonden zijn. En de vrouw, de man die deze vrouw nu heeft, daarvan staat, ik heb geen man, dat kwam goed uit, want hier was een andere. En ik bedoel dat zonder enige dubbelzinnigheid, ik bedoel gewoon dat de Heer hier de plaats van die man inneemt. Natuurlijk niet op de gewone letterlijke manier, ik hoop dat u dat in ieder geval begrijpt. Maar het gaat hier om de typologische manier en het is duidelijk dat de Heer de plaats inneemt die de man zou innemen. Dus de vrouw zegt tot hem, Heer, ik zie dat gij profeet zijt. En meteen begint ze de vragen te stellen, want deze vrouw verwacht natuurlijk ook de Messias. Want als je de wet kent, als je iets van de wet weet, de 5 boeken van Mozes, dan moet je wachten op de Messias, op de profeet als Mozes bijvoorbeeld, dat is al genoeg. En dat is een onderwerp wat in Johannes 1 al besproken werd. Toen in verband met de Joden. Waaraan Johannes de Doper gevraagd werd, wie is u? Is u de profeet? Bent u Elia? Bent u misschien de Messias dan? En dat was ook allemaal mis, hè? We hebben een heel rijtje. Maar hier gebeurt precies hetzelfde vanuit die Samaritaanse gedachte. Namelijk, gij zijt de profeet. Dus net als in Johannes 3. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet mist. Dat is Johannes 3, en met dus bij Nicodemus, en hier is het Johannes 4 met de Samaritaanse vrouw. Je krijgt precies hetzelfde, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt, en dus worden er prompt ook vragen gesteld. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden, en gij die er zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden, en Jezus zei tot haar, nou en dan vertelt hij waar die berg dan een beeld van is, want het maakt niet uit welke berg, als je maar begrijpt wat die berg uitbeeldt. En dan kan het niet meer schelen welke berg. Gerizim, die van de Samaritanen. Of de Karmel, die van Elia. Of de berg der verheerlijking, die helemaal geen naam heeft. En ze horen het ook, omdat die een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Dus die heeft geen naam, mag geen naam hebben. De berg der verheerlijking heet die, dus heeft die een lange naam gekregen. Of het is Sion. Of Moria, want daar gaat het hier natuurlijk over. Dat maakt niet uit. De berg. Want op die berg zou men moeten aanbidden, maar het is een uitbeelding van het aanbidden in geest en in waarheid. Want dat staat in vers 24. En dat kan alleen als men inderdaad een hoge positie heeft ingenomen. Dat wil zeggen de hoge positie van de gelovigen in onze bedeling. Want als hij inderdaad de geest heeft ontvangen uit Johannes 3 en dus wedergeboren is, dan is hij met Christus gezet in de hemel. Heeft hij deel aan deze hoge plaats van waaraf de aanbidding, de verheerlijking van God dus eigenlijk, en van Christus plaatsvindt. Welke berg dat letterlijk is, dat maakt toch niet uit. Als we maar weten wat het voorstelt. Jezus. Nou. De hoge positie, dus de troon eigenlijk. Nou, dan staat er dat de Heer het ook zegt. Hij zegt in vers 22, gij lieden aanbid wat gij niet weet en wij aanbidden wat wij weten. Voor de Samaritanen was het verborgen, voor de Joden was het openbaar. Maar dat is wel begrijpelijk natuurlijk, want de Samaritanen staan voor de gemeente, zijn alle dingen sowieso verborgen. En de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen zijn Mozes. Zo is het voor Israël dus. Maar want de zaligheid is uit de Joden. Wat je daarbij in dat vers moet onthouden is dat er staat uit. Want dat hoeft niet alleen te betekenen dat het zijn oorsprong vindt in de Joden. Want als het dat betekent dat het zijn oorsprong vindt in de Joden, betekent het tegelijkertijd dat het uit de Joden, en dus bij de Joden vandaan, naar de heidenen gaat. En zo is het ook. Ik zeg dat nogal sterk natuurlijk nu, maar niet omdat het hier zo sterk staat, maar wel omdat het in andere schriftplaatsen sterk staat. Namelijk, de zaligheid wordt van de Joden weggenomen en aan de heidenen gegeven.
Ze hebben ons het woord Gods toevertrouwd.
Zegt. Ja, nou, aan hen werden de woorden Gods toevertrouwd, ja. Maar van hun werd het afgenomen en werd het gegeven aan de heidenen. En dat is dus ook wat je hierin leest, hè. De zaligheid is uit de Joden. Nou, maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders, maar dat is een uitspraak natuurlijk niet over over de tijd van de Heer Jezus zelf, maar over de dagen van de gemeente, vandaar die rare uitspraak over de uren komt en is nu. Was het er toen dan al of nog niet? Is niet goed te zeggen, maar uiteindelijk is het zo dat wat hier gebeurt typologisch staat voor dat wat later door de opstanding van Christus tot stand zou komen. Het schrijft dus over onze bedeling. Als er staat de uren komt en is nu, wanneer de ware aanbidders, de Vader aanbidden, zullen in geest en waarheid, dat wil zeggen niet op een berg, maar in dat wat de berg uitbeeldt, geest en waarheid, de ware geest. Dat is een hoge plaats in elk geval. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem aanbidden. God is geest en die hen aanbidden moeten aanbidden in geest en waarheid. En het punt is juist dat juist die vijf en alles wat vijf is, spreekt over geestelijke dingen, over onzienlijke dingen. Niet over letterlijke, niet over geopenbaarde. Nou, waardoor men dus als vanzelf terechtkomt bij de Messias. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus, staat er tussen haakjes bij. Dat zal ze niet gezegd hebben, maar dat heeft Johannes erbij geschreven. De min of meer Hebreeuwse term wordt ook even vertaald naar het Grieks. Dat doen ze voor ons, hè? Messias en Christus is gewoon hetzelfde in andere talen. De gezalfde. En wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Ja, inderdaad, dat klopt ook. Dat zou de Messias ook doen. Dat wil zeggen dat alle dingen die nog verborgen waren, zouden daarna openbaar gemaakt worden door de Messias. Dat is de gedachte hier. Dus alles wat onbekend was, alles wat verborgen was, zou openbaar gemaakt worden. Dat is wat de Messias zou doen. Bovendien, als je nou aanneemt dat Jozef het type is van de beloofde Messias, en het is hij zeker, en zeker is hij dat als we spreken over Samaria. Dat heb je toch, hè? Jozef, Efraïm, het tienstammenrijk. Nou ja, Jozef dan is die man die visioenen kreeg, dromen kreeg, die hij zou openbaar maken. En een van de bekende vertalingen van de naam die Jozef kreeg, Safnat Paanea of zoiets. Spreken ze dat in Koog ook zo uit? Safnat Paanea of zo, dat wordt vertaald met een openbaarder van verborgenheden. Heb ik niet uitgevonden, dus valt u me er ook niet op aan. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Dat is een van de vertalingen die in omloop zijn. Openbaarder van verborgenheden. Dat is terecht, dat was hij in ieder geval. Of hij nou zo heet of niet. Maar hij was het in elk geval. Dromen verklaren enzovoorts. En dat is zeker ook de reden waarom men gelooft dat de Messias, als hij komt, de verborgene dingen zal openbaren. Nou, hier verklaart de Heer verborgene dingen van deze vrouw. En dus zegt ze, bent u misschien de Messias? Het wordt een beetje subtiel gevraagd. Maar dat is de vraag. En de Heer antwoordt dan ook, ik die met u spreekt, ben het. En dat is nog een nette vertaling, want ik weet hem nog sterker. De nog sterkere vertaling is, ik ben spreekt met u. Ja, dat is een nog sterkere. Ik ben, die spreekt met u. En de vertaling met ik ben het die met u spreekt, is de zwakste vertaling die ik ken. Die hebben ze aan de veilige kant gehouden. Alle respect ervoor overigens, daar gaat het niet om. Maar je moet bedenken dat het ook heel sterk, veel sterker vertaald kan worden. Ik ben, spreek met u. En ik ben, dat is de uitdrukking die zo vaak in het Johannes-evangelie gebruikt wordt. En die, doordat het zo vaak gebruikt wordt, uitdrukkelijk doorgaat voor de vertaling van de naam Jehovah. En dus zegt hij, ik ben Jehovah. Ik ben die ik ben. Ik ben, spreek met u, en ik ben is Jehovah, en Jehovah is de Messias. Dat is een heel sterke uitspraak. Ik ben, spreek met u. En in ieder geval heeft ze eruit begrepen dat hij de Messias was. En daarop kwamen ze discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak, enzovoorts. Ja, er was allerlei verbazing, daar ga ik maar niet op in, maar er waren een boel dingen verborgen hier, ook voor de discipelen. Maar dat is het nou juist, dat laat ik dus ook even leuk zo, hè? Want het gaat het nou juist om, dat het verborgen was, dat ze het niet begrepen. Maar de vrouw ging naar de stad. En ze liet haar watervat achter. Ik heb altijd goed onthouden. Dat zie je ook altijd op de tekeningen van deze geschiedenis. Het is een dankbaar onderwerp voor de beeldende kunstenaar. Je ziet er ook altijd. En dan zie je dat watervat nog ergens op de grond liggen. Dat heeft ze niet meer nodig. Ze hoeft geen water meer te tappen. Ze heeft levend water ontvangen. Toch? Dat is het. En zij. De vrouw verliet dan haar watervat, staat er, en ging heen in de stad en zei tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Zij dan gingen uit de stad, ze gingen de lege plaats uit dus, en kwamen tot hem. En wat vind je buiten de lege plaats ook alweer?
As van de rode vaas.
As van de rode vaas, heel goed, zo hoort het ook. En wat vind je nog meer buiten de gekruisigde? Datzelfde, broeder, inderdaad, klopt. Maar dat is het. De gekruisigde Heer, wat vind je nog meer? Ik wil er nog één hebben, hoor. Dat is een moeilijker, maar... Hè? Nee, buiten de legerplaats. Wat vind je nog meer? Wat wordt er nou nog meer buiten de legerplaats gejaagd? Hè?
De weg aan de bok.
De weg aan de bok, dat is hem. Azazel. Ja, Jos vangt 10 punten.
Ja.
Azazel, jazeker. De weggaande bok. De bok die. Eigenlijk de zondebok dus. Een type van de Heer. Die nadat het offer gebracht is. Levend. Buiten de lege plaats gejaagd wordt. Wat geen beeld is van onze bedeling. De gelovige buiten de lege plaats. Verzoening gedaan, dat wel. Maar levend buiten de lege plaats. Dat is het, ja. De weggaande bok. Nou goed, buiten de legerplaats dus, een beeld van onze bedeling. Zij gingen uit de stad en kwamen tot hem, staat er. Daar vonden zij inderdaad de Heer, waarna er gezegd wordt in vers 35, dat de Heer even praat met zijn discipelen, krijgen we even een zijstraatje. Het is 4 maanden en dan komt de oost. Wanneer is dus de oost? Na 4 en dus in de 5. En dat is onze tegenwoordige bedeling, de 5e bedeling. Inderdaad. En dan gaat het verhaal verder, onder andere met vers 40. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden ze hem dat hij bij hen bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. En dan vers 43. En na de 2 dagen ging hij vandaan en ging naar Galilea. En er werd de koninklijke hoveling genezen. Hetgeen een beeld is van het herstel van Israël in de toekomst. Uiteraard. Ja. Maar deze geschiedenis is een uitbeelding van de roeping van de gemeente. Daar gaat het om. En dat op grond van de wet, op grond van oudtestamentische beloften, die dan ook worden beschreven als 5. Oude verbond is 5. Wat is 10 natuurlijk, maar benader inzien 5, want dat is de ene kant, de rechterkant weet u nog, de rechterkant van wat God gesproken heeft. Er spreekt namelijk over hoe genade tot stand zou komen en meer speciaal over hoe die genade heerschappij zou hebben in onze tegenwoordige 5e bedeling, waarvan de lengte, en niet alleen de lengte trouwens, maar waarvan in ieder geval ook de lengte wordt aangeduid met een 2. Dat is niet voor niks zo, want het duidt tegelijkertijd op het dubbele deel van de eerstgeborene. Maar dat zijn de 2 dagen die dan genoemd worden in vers 40. Nou, dat... En onthoudt u dan even dat we in Johannes 4 dus zeker 2 maal met die 5... Nee, eigenlijk zelfs 3 maal, maar het was via een omweg. Maar zeker 2 maal met de 5 geconfronteerd waren. Dat wil zeggen die 5 mannen van de Samaritaanse vrouw in hoofdstuk 18, uitbeelding van de boeken van Mozes. De wet dus eigenlijk. Het oude verbond, maar dan in de positieve zin van het woord, het onderwijs van God. En aan de andere kant ook in vers 35, daar staat weliswaar de 5 niet genoemd, maar de 4 wel. Die hebben we toen ook aangehaald, toen we de 4 besproken hebben. Want er staat, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Maar de oogst is dus de 5. 4 maanden staan gewoon voor de 4 oud-testamentische bedelingen. En wat daarna komt is de 5e, dat is de oogst. En die oogst is dus formeel en officieel reeds begonnen, want wij leven wat dat betreft in dagen van oogst. Daar bestaat wat misverstand over, ik wil dat toch nog even vertellen. Er bestaat wat misverstand over, want men zegt natuurlijk de oogst is de voleinding der eeuw en de voleinding der eeuw is pas in de toekomst. Maar dat is maar de vraag hoe we die termen opvatten. Want wij leven wel degelijk in dagen van voleinding der eeuw, want de voleinding is begonnen, de voleinding van de eeuw is begonnen, let op de uitdrukking, de voleinding is begonnen, maar de voleinding wordt pas beëindigd aan het eind van de 6e bedeling. Dan is de tegenwoordige boze eeuw beëindigd, maar de voleinding daarvan is al begonnen, omdat de toekomende eeuw al opgericht is, al begonnen is. Dus de oost is de voleinding der eeuw. In de breedste zin van het woord betekende dat de oost begonnen is bij de opstanding van Christus, die zelf de eersteling is, dat wist u toch. Daar bestaat toch geen twijfel over. Diezelfde eersteling is de eersteling Garf. Wij als gemeente worden uitgebeeld in de eerstelingen broden, ook eerstelingen. En daarna, de dag daarna, begint de oost. En dan zijn we terecht bij de roeping van Israël. En dan is er zelfs nog een nalezing, heet zoiets, en dat soort dingen meer. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat we wel degelijk leven in dagen van oost. Zeker als verband gelegd wordt met de voorgaande 4 bedelingen. Dat gebeurt hier. Dan leven wij nu in de dagen van de oost. Aan de andere kant kun je zeggen dat we leven in dagen waarin gezaaid wordt, in de zin van dat het evangelie gepredikt wordt. Ja, dat is waar. Maar dan spreek je over dezelfde situatie in een smallere betekenis. En dan zie je de oost ook in een smallere betekenis van de term, en dat is dan toekomst, ja.
Of de eersteling, het hoofd en lichaam zijn één. Is dan, kun je dat dan ook niet zien als de eersteling?
Ja, ik begrijp de vraag, laat ik daar aan mee. Vind ik altijd al heel wat, als ik dat begreep. Nou, uit de vergelijking van de feesten uit Israël. Ja. Ja, nou, uit de vergelijking van de feesten, de gezette hoogtijden des Heren, blijkt dat de feesten in de eerste maand een uitbeelding zijn van de dingen in verband met hè, de eerste komst van Christus. De feesten in de 7e maand zijn de dingen in verband met de wederkomst van Christus. En de feesten daartussenin in de 3e maand, want dat zijn ze, 3 groepen. Feesten in de 3e maand zijn een uitbeelding van wat daartussenin gebeurt. En de feesten in de 1e maand behelzen onder andere het offer van de eerstelingen Garf. Dat is in elk geval dan een type van Christus. Uiteindelijk kwam in het bewuste jaar de datum zelfs overeen met de opstanding van Christus, de 17e van de 1e maand namelijk. En het ertussenin is sprake van, in de 3e maand, is sprake van het zogenaamde wekenfeest. Maar het wekenfeest is niks anders dan dat men 7 weken telt, oftewel 50 dagen, dank u, 50 dagen telt men. Vanaf de eerstelingen Garf wordt het dus mee verbonden, let op hè. Vanaf het offer van de eerstelingen Garf, wat plaatsvond ergens in de week, verschoof elk jaar, ergens in de week van Pasen, op Paaszondag was het namelijk altijd, de dag na de Sabbat in de week van Pascha, en aangezien die week viel altijd op dezelfde datum, viel dus de zondag, de dag na de Sabbat, in die week, elk jaar op een andere datum. Dat begrijp je toch, hè? Want kerstfeest bijvoorbeeld valt elk jaar op dezelfde datum, dus valt het steeds op een andere dag van de week. Nou, in de week van Pesach, Pascha, dat was de 8 dagen dan eigenlijk, van 14 tot en met 22, geloof ik, van de eerste maand. Ja, wel, dat viel altijd op dezelfde datum. Dat betekent dat het steeds op een andere dag van de week viel, maar het eerstelingengarf viel altijd, was voorschrift, op de dag na het Pascha. De zondag dus, of sorry, op de dag na de Sabbat bedoel ik. Dus altijd op de zondag, om het zo te zeggen, in de week van Pascha. Dat viel dan dus op een verschillende datum. De eerste Lingaar viel op een verschillende datum, maar altijd op de eerste dag der week. Nogmaals, in dat jaar was het op de 17e. En dat, dus, dat heet dan officieel toeval natuurlijk. Maar aan de andere kant, de 17e van die maand, die heeft al heel vaak een rol gespeeld in de geschiedenis. Dus het is toch niet voor niks dat het zo paste. Nou, los daarvan, vanaf die dag, vanaf die datum mag ik niet zeggen, want het was elk jaar anders. Maar vanaf die dag worden 7 weken gerekend, tot op de dag van Pinksterfeest of het Wekenfeest, wat hetzelfde is. Pinkster betekent trouwens 50, anders denkt u weer 7 weken is toch 49 of ben ik nou gek? En inderdaad. Hè? Nee, ik bedoel te zeggen, inderdaad, het was 50, dat bedoel ik te zeggen. Want daarom heet het ook Pinksterfeest, Pentecost, dus de opleiding die een rol speelt. Van deze, er is nou nog één, hè? Dat merk je nou. Nou goed. Maar de 50 dus, Pinksterfeest, wil zeggen na 50 dagen, dat wil zeggen het was weer op een eerste dag van de week. En dan is het, vindt plaats het offer van de eerstelingenbroden, de 2 eerstelingenbroden, die nog golden als spijsoffer, maar dan is een nieuw spijsoffer, dat heet zo, nieuw spijsoffer. En dat was weer omdat het afweek van een normaal spijsoffer, dat de zuurdesem in zat. Gek genoeg. Nou, het punt is dat op deze manier deze 2 offers van eerstelingen aan elkaar verbonden worden en samen zo 1 zijn. Nou, dat is ongeveer een antwoord op de vraag. Namelijk, het offer van het eerstelingengarf is niet een beeld van Christus en de gemeente, maar van Christus, die het hoofd is van het lichaam. En dat lichaam dan wordt uitgebeeld in die 2 eerstelingenbroden. En samen zijn ze aan elkaar verbonden en staan ze ook in een vaste relatie tot elkaar. En de eerstelingenbroden zijn 2 broden, omdat ze een beeld zijn van de gemeente met eerstgeboorterecht. Of omdat het een beeld is van de gemeente met de 2 stammen en de 10 stammen die 1 geworden zijn. 2 broden die toch 1 offer zijn. Gemaakt zijn dus van 1 deeg. Let erop, hè. Van 1 en hetzelfde deeg. Het waren dus ook schapen, maar van 2 verschillende stallen. Dat is een andere manier om het te zeggen. Of je kunt zeggen, het is uit Jood en Heiden. Dat vind ik ook best, want het komt hetzelfde neer. Maar uiteindelijk is het gewoon eerstgeboorterecht. En wat met de eerstelingen garf gebeurt, gebeurde ook met de eerstelingen broden. De priester nam ze in zijn handen. En als je het nou heel mooi vertaalt, letterlijk vertaalt wat er staat, dan staat er dat de priester zal bewegen met de broden. En vertalen ze dan, de priester zal de broden bewegen of zoiets. Nee, hij zou zelf bewegen met de broden. Ik durf het nooit voor te doen, vertel ik er altijd bij. Ik heb altijd de neiging, maar ik mag het niet doen, want het staat zo raar. Maar het betekent dat de priester beweegt, dat is een beeld van leven, en de broden heeft hij in zijn handen, en die bewegen dus met hem mee, dat wil zeggen, die hebben leven in hem. Nou, daar gaat het om, dus 1 geheel. Zoals de priester eerst beweegt met de eerstelingen garf, zo beweegt de priester later met de 2 eerstelingen broden. Samen zijn ze dus een uitbeelding van Christus die het hoofd is en daarna de gemeente. En wat daarna komt, het is het volgende feest namelijk, dat is het feest van de bezuinen op nieuwjaarsdag, de 1e van de 7e maand. Leuk hè? Nieuwjaarsdag op de 1e van de 7e maand. En dat is een beeld van de opname van de gemeente. Ik heb me daar vroeger wel eens in vergist. Ik weet niet hoe lang geleden dat was. Erg lang, langzamerhand. Maar het is dus zo dat de eerstelingen gaven een beeld van de opstanding. Eigenlijk wedergeboorte van Christus, zo moet ik het zeggen. De 2 broden zijn een beeld van de wedergeboorte van de gelovigen nu, van de gemeente. En de bazuinen, het feest van de bazuinen, is een beeld van de opname van de gemeente. Ook, het zijn trouwens ook 2. Maar goed, het beeld van het feest van de bazuinen, waarbij meteen het nieuw jaar ingeluid wordt. En dat wil zeggen dat wat daarna komt er weer te van doen heeft met de geschiedenis van Israël. En eigenlijk is het dus ook een aankondiging van het begin van de 70e week van Daniël. Daar komt het op neer. Waarna volgt Grote Verzoendag, type van het einde van de 70e week van Daniël. Waarna volgt Loofhuttenfeest, een type van de 1000 jaren. In deze reeks, overigens alleen, wanneer het zo achter elkaar als reeks vertelt. Nou, dus wat je dan ziet, is dat de opstanding van Christus uitgebeeld in de eerstelingengarf eigenlijk dus al deel uitmaakt van de oogst. Het is wel erg vroeg, maar officieel is het oogst. Het komt van het land, dus is het oogst. En dat is met de eerstelingen broden ook. Het is wel eersteling, maar het is al oogst. De echte oogst begint pas de dag daarna, overigens. officieel. Dan is pas oogst. Maar goed, maar het is de eerste vrucht van de oogst. Het zijn bovendien gezuurde broden, omdat het niet een beeld is. Omdat die broden, let u goed op, misschien heb ik het ooit anders verteld. Het zou kunnen, maar ik kan het me echt niet herinneren. Ik kan herinneren alleen dat ik er vroeger niet helemaal uit was. Dat wist ik heel goed. Maar, dus ik weet niet wat ik precies gezegd heb. Maar die broden zijn namelijk niet een uitbeelding van de opname van de gemeente. Maar van de roeping van de gemeente. De wedergeboorte dus en het zetten van de gemeente in de hemel. Niet de opname zelf. Niet de lichamelijke opname. Maar de roeping van de gemeente die gezet wordt in de hemel daar een positie heeft ontvangen. Want de opname van de gemeente wordt uitgebeeld pas in het feest van de bezuinen op de eerste van de zevende maand. Dat is 4 maanden later over, 3,5 maanden later, 4 maanden later. Zoiets doet er niet toe. En dat, daarmee is namelijk verklaard hoe dat komt, want dat was een van de problemen dan, dat die eerstelingenbroden gezuurde broden zijn. Want dat wat gezuurd is gaat toch niet de hemel in? Nee, dat klopt ook, maar dat is ook niet echt wat het uitbeeldt. Bij de opname van de gemeente wordt al het gezuurde achtergelaten of weggedaan, of hoe dat maar heten mag. Maar het is niet de opname van de gemeente, het is de roeping van de gemeente nu. Waarbij onze sterfelijke lichamen levend gemaakt zijn met Christus. En hoewel onze lichamen, deze lichamen, gezeurd zijn, zijn ze toch een levend heilig goden welbehagelijk offer. Dat is een heel apart soort, een nieuw spijsoffer. Dat is heel uitzonderlijk. Dat is de enige uitzondering op de vaste regel. Maar de gemeente is in zijn geheel een uitzondering op de vaste regel. Dat klopt precies. Nou, kom ik daar nou weer op. Ja, uit Johannes 4, over de oogst, hè. Het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Jawel, maar dan de oogst met zo'n lange aanloop. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn komst en daarna de voltooiing daarvan. Zoiets, hè. Dat is het eigenlijk. Maar die oogst is dus al begonnen. Alle nieuwtestamentische bedelingen horen onder oogst en alle oudtestamentische horen onder ploegen en zaaien en hoe het maar heten mag. Maar het is natuurlijk best mogelijk dat in de tijd dat er al geoogst wordt, toch nog gezaaid wordt.
De ene zaait en de andere maait.
Er hoeft niet per se 4 maanden tussen te zitten, want dit soort dingen kunnen ook gelijktijdig gebeuren. Je kunt niet zaaien en tegelijkertijd de vrucht van datzelfde zaad oogsten. Dat kan niet. Maar het kan natuurlijk wel dat terwijl de eerste vrucht al ingezaaid wordt, dat er dan op een andere plek nog gezaaid wordt. Als het 4 maanden neemt van zaaien naar oost, dan is het denkbaar, aangezien de zomer, zeker in die breedte, wel wat langer duurt dan 4 maanden, dat in diezelfde zomer waarin het al geoogst wordt, dat er ook nog gezaaid wordt, wat ook nog opkomt. Dat kan ook allemaal. En zo'n overlap hebben wij natuurlijk ook in onze dagen.
Zaaien nou, gebeurt eigenlijk toch altijd in de Vira? Of is dat een
Nee, dat is verabsoluteerd. Kijk, dat is verabsoluteerd. En daar moet je dus mee oppassen. Je hebt het vaste principe en het vaste principe drukt zich overal uit. Kijk, wij zeggen we leven in de 5, maar vergis u niet. Dit hier is de 4. Het is al de 5e bedeling. Wij maken deel uit van de 5, maar niettemin is er ook die 4... Zie? 4 en 5 liggen niet noodzakelijk achter elkaar, maar ze liggen ook boven elkaar. Je moet dus oppassen dat je die dingen echt niet heel star toepast, want dat is nooit zo. Het principe is, zaaien, dat is waar, zaaien gebeurt in de 4, dat is het vergankelijke. Zaaien is immers dood eigenlijk. Dat is dus het vergankelijke, want 4 gaat is wat voorbij gaat, dus zaaien is per definitie 4. En daar voorbij de 4, wordt het dus geoogst. Dat is het principe. Hè? Maar het is ook een ander niveau. Want het is natuurlijk hoger dan dat. Hè? Je kunt ook zeggen, hier beneden wordt gezaaid en daarboven wordt geoogst. En dat gebeurt in alle bedelingen, in ieder geval ook in de 5e bedeling. Ik bedoel, dat zijn verschillende principes. Ik weet hoe beroerd het is, hoe moeilijk het is om het uit elkaar te houden. Maar ja, dat moet wel. Je moet weten waar het over gaat en je moet in de juiste verband blijven vasthouden. Ja.
Is er dan ook een strenger verschil tussen het gerst en de tarwe zaaien?
Daar schijnt verschil te zijn, maar ik ben in de agrarische sector slecht thuis. Er schijnt ook verschil gemaakt te worden. Ik zeg schijnt, want ik heb het nooit echt zelf gecheckt. Ik kan het in de Bijbel niet goed vinden. Namelijk, wel in de hand, in boeken erbij, maar als het in de Bijbel helemaal niet terug te vinden is, vind ik het moeilijk. Maar er schijnt volgorde te zijn in tarwe en gerst.
Het is eerst gerst en dan tarwe. Gerst zo roeren. Ja, en Jezus wordt het tarwe.
Komt eerst gerwe, eerst gerst en dan is gerwe. En dan tarst of zoiets. Ik vergis weer. Eerst gerst en dan...
Daar, dan oh. Kijk maar bij Boas, bij Rut.
Ja, ook daar.
Ja. Ik weet niet of daar de volgorde genoemd wordt.
Ja, wordt volgorde genoemd.
Ja, de woorden staan natuurlijk achter elkaar. Niet boven elkaar, dus dat klopt. Maar ik kan me niet herinneren daar volgorde ooit in gelezen te hebben. Bovendien, als ik de volgorde die ik wel ken... Het hoeft niet de enige te zijn, want dingen worden zo vaak omgedraaid in de Bijbel. De volgorde die ik ken is eerst tarwe dan gerst. Dat is Deuteronomium 8 vers 8, die weet ik dus.
He? Ik ken
hem
hier niet.
Nee, oké. Okay. Maar in Deuteronomium 8 vers 8 ken ik de volgorde, dan tellen we ze zelfs. He? Eerst tarwe, dan gerst. Maar dat wil niet zeggen dat het de volgorde van de oost is.
He?
Daar heb je het weer.
Dat is... God
dus eerst tarwe, dan gerst. Is het daar? Maar dat doet weinig de zaken. Omdat die volgorde, dat zou ik verder niet weten. Maar ik moet zeggen, ik heb er wel eens in verdiept. Ik heb het zo gauw nooit kunnen vinden. En ik heb daarna gedacht, want ik ben me die hele kwestie wel bewust. Ik heb daarna gedacht van ik laat het maar even zitten. Ik kom het vanzelf wel tegen, maar tot op heden ben ik het niet tegengekomen. Want in de volgorde van die feesten kom ik er niet tegen. En in de typologie blijkt tarwe en gerst dikwijls samen genoemd te worden als één geheel. Tarwe voorop overigens hoor. Echt.
Amen.
Tarwe en gerst. En ik weet wel verschillende typologieën, maar de volgorde ervan zegt me verder niets.
Maar in Rut is het zo, in vers 22, de Heer laat net door die broeder aanreiken, daar staat er dat in het begin van de gerst over. Zij kwamen in Bethlehem in het begin van de gerstoogst. Dus
ja, dat is me bekend.
Daar moet het daar dus geweest zijn.
Oh.
Daar was net de gerstoogst begonnen.
Nou, die wil dus daar niet trekken, precies de andere conclusie. Dan moet de tarwe-oogst nog komen. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat het dus moeilijk wordt om daar een conclusie uit te trekken. En dat is wat ik probeer te zeggen. Ik heb die conclusie er nooit uit kunnen trekken. Ik ben me de gedachte wel bewust. Dat is nog van de zondagsschool, dat meen ik. Maar ik heb het nooit zo terug kunnen vinden. Maar daarom zal er wel een volgorde zijn. Maar ik zie niet... waar het een rol zou spelen. Het zou een rol... Ik kan het uit de typologie wel verklaren... maar dat is omgekeerd, hè? Namelijk... de gerst wordt in verband gebracht met de gemeente... want, maar dan kom ik toch nog... met een slaak hoofdstuk 5 over... kom ik toch in Johannes 6... want dan gaat het over 5 gerstenbroden. Jawel. 5 gerstenbroden en 2 vissen... Henk, ik geloof dat het tijd wordt om de plaatjes nou eens te gaan kleuren.
De wijsheid van Jezus is ook kleurrijk. Welke kleurige wijsheid Gods.
5 gerstenbroden dus en 2 visjes. Waarbij de 5 gerstenbroden een uitbeelding zijn van de gemeente. En gerst is een uitbeelding van koningschap. Daarom heb je ook het bekende gouden gerstennat.
Ja,
maar daarom is het er wel. En daar gaan we. Jawel, ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Sterke drank, broeder, wordt gegeven aan degene die verloren gaat. En het is zo omdat het een uitbeelding... Omdat het een uitbeelding is van het nieuwe verbond... en van de vrolijkheid, de blijdschap die daarmee gepaard gaat... En dat mensen het evangelie misbruiken is bekend. Ze zullen sterke drank dus vermoedelijk ook misbruiken. Om het eens andersom te zeggen. Maar goed, dat even terzijde. Gerstenbroden zijn namelijk een uitbeelding van de gemeente. Zijn we terug bij ons onderwerp. En je kunt dan zeggen, dat zou wel eerst zijn. Want de gemeente is een gemeente van eerstelingen. Hetgeen hier bevestigd worden de 2 visjes. Want het zijn er weer 2 omdat dat eerst geboorterecht is. Maar, dat kun je wel zeggen, maar dan staat er toch tegenover dat voordat de gemeente wordt uitgebeeld in 5 gerstenbroden, dan toch de Heer al is uitgebeeld in het ware tarwegraan. Dus dat was dan eerder.
Amen.
Dan heb ik het eigen argument weer omgekeerd. Ik kom daar dus niet uit. Dus, laten
we... De Torah staat is goed, hoef je te dornen?
Broeder, daar gaat het niet over. Het gaat niet om wat er staat.
Tarwe en daarna gerst. Deuteronomium 8, vers 8.
Ja, nou kan die wel weer... Er staan nog meer versen in het Oude Testament en ik wacht er niet op tot ze vanavond allemaal geciteerd zijn. Het gaat er namelijk over of het er ook ergens ooit wel eens andersom staat. Dat is de discussie. En als je er niet doorheen praat, dan hoor je misschien waar wij het werkelijk over hebben. Nou, 5 gerstebroden dus. Ik blijf nou even bij Johannes. Zijn een uitbeelding van de roeping van de gemeente. Gerst is Shora. En gerst houdt dus verband met Sarah, zeg ik altijd, voor het gemak. Dat spreekt namelijk over koningschap, eigenlijk. Nou, het woord koning mag ik niet zeggen. Maar wel met heerschappij. Heersen is het. Sarah, de vorstin, daar wordt mee vertaald. Het woord Tsaar en het woord Caesar, wat eigenlijk hetzelfde is, komt daar vanaf. En het wordt uitgebeeld in gerst. Gerst is namelijk goud. En het is een beeld van koningschap. En het heeft een haar op zijn kop. 1 haar, jawel, met een scheiding in het midden. Oh, ja. 1 haar bovenop de kop. Nee, het is van de kop van de tarwegraan. Of van het gerstengraan, bedoel ik, is het. En dat is een uitbeelding ook van heerschappij. En een haar. Wel, en Shora, de gerst, komt eigenlijk ook nog van dezelfde wortel. En ik bedoel niet de wortel agrarisch gezien, biologisch gezien, maar taalkundig gezien van dezelfde wortel. Want Seir, in de naam van de bijnaam van Esau, kom je dat inderdaad tegen, de harige. Jazeker, dus het woord zegt het al. Maar er staat inderdaad voor heerschappij, en dan zijn we hier toch, want in Johannes 5 zijn de 5 gerstebroden inderdaad een beeld van de gemeente en de 2 visjes en de uitbeelding van het eerstgeboorterecht daarvan, en op de vissen zelf ga ik nou verder niet in. En dan staat er ook, doet de mensen nederzitten, en er was veel gras in die plaats, en er waren omtrent 5000 in getal die daar zaten. En die kregen van dit voedsel. Maar die 5000 die gevoed worden met 5 gerstebroden zijn een beeld inderdaad van de werking van Gods genade. Die mensen zaten, want ze waren de rust ingegaan, op commando. We zijn nou Sabbat. Nee, dat zei hij niet, maar hij zegt, nou gaan zitten. En ze zaten daar. U bekend dat het trouwens op een berg was, maar staat hier niet bij. Het was wel zo. Maar staat hier niet bij. En daarmee wordt geïllustreerd hoe genade tot stand komt. Dan wordt het ook later gezegd dat bovendien, want je hebt een controle op deze verklaring. We vinden namelijk in vers 12, en als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen, vergader de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren van degene die gegeten hadden. En dat er dan 12 korven met brokken overblijven, lijkt me ook wel duidelijk, want waar zou dat nou weer opslaan? Op Israël natuurlijk. De roeping van Israël nadat de gemeente voltooid is, als de gemeente compleet is en verzadigd is, dan blijven er 12 korven over voor de stammen Israël straks in een volgende bedeling. Dus heel gemakkelijk. Hè? Hier, ik weet niet of het hierbij staat. Staat hier, worden ze geteld, die 5000? Heb ik het niet net gelezen?
5000 in getal.
Vers 10. Vers 10. En ze zaten de mannen neder, omtrent 5000 in getal. Ja, op een andere plaats staat nog nadrukkelijker dat het mannen waren. Want er worden ze geteld 5000 en er zijn uitgezonderd. Of behalve staat er, behalve de vrouwen en de kinderen. Dus die 5000 zijn inderdaad alleen 5000 mannen. Wat voor mij nog weer een bewijs is dat het over de gemeente gaat. Ja. Het is mannelijk namelijk hier. En dus is het inderdaad de uitbeelding van de roeping van de gemeente. Nou. Maar dat is hier een hoofdstuk 6. Hier gaat het dus om het verborgen koninkrijk. Want 5 staat voor de verborgen dingen. Gerst staat voor een koninkrijk, koningschap. En 5 gerstebroden is dus wel degelijk het verborgen koninkrijk. En dat het koninkrijk eerst geboorterecht heeft. Hè? Dat blijkt weer uit de dubbele, uit de 2 dus, van de 2 vissen. Vis is trouwens ook de verwijzing naar dat het uit de volkeren komt. Hè? Uit de zee namelijk. Ja, vis is me te gecompliceerd om het snel te verklaren. Dat kan beter niet doen. Maar houd er maar vast dat de evangelieprediking vergeleken wordt met het vangen van vis. Leven wat gehaald wordt uit de zee. Dat is een beeld van de roeping van de gelovigen. Ik mag niet zeggen de gemeente, ik mag ook niet zeggen Israël, want het is van allebei, op allebei van toepassing. Maar het is een beeld van de roeping van de gelovigen uit de zeeën, uit de volkeren dus. Als straks Israël tot bekering komt, namelijk komt het net zo goed uit de zee. Maar ja, dat wordt gevangen met het net links. En u weet dat ze ooit aan het vissen geweest waren in de duisternis van het oude verbond en dat soort dingen meer. Van de nacht dus. Alleen schaduw van de maan hier een beetje. Voor de schilders onder u. Hè? Weet je, maar toen vingen ze niks. En toen zei de Heer tegen ze, dat is trouwens ook Johannes, dacht ik. Is niet zo? Maar goed, helemaal achterin. Toen zei de Heer, werp het net eens uit aan de andere kant. Toen zei Petrus, nou ja, we hebben de hele nacht al gevist, maar omdat u het zegt. Nou ja, Petrus, als hij niks meer wist, als hij er niet meer, niks meer mee kon aanvangen, dan ging hij toch vissen. Dat weten we toch van Petrus, hè? Toen zei hij, ik ga vissen. En dan gingen er altijd wel een paar mee, zodat u ziet dat het een goede therapie is, altijd. Maar Petrus zei, goed, dat doen we dan. En hij deed het ook, maar het moest wel, het net moest aan de andere kant. En toen hebben ze met twee scheepjes het net binnen moeten halen en het net dacht te scheuren. Want net denk ik ook wel eens. Het net dacht te scheuren. Want dat is de buitenkant van de gemeente, hè, dat is waar het in gevangen zit. Dan denk je, nou, er komt niks van terecht. Dat is nou wat wij in Nederlands de kerk noemen. Dat is het net. Dat scheurt altijd. Hè. Er zitten trouwens een boel gaten in. Altijd al geweest. Ja, je snapt niet dat je wat meer vangen kunt, maar...
Dat dat wat van de Heer is, te werken.
Met, het net scheurde net niet. Of net. Nou, het net dreigde te scheuren, maar hoe dan ook, ze hebben er toch in dat gescheurde net, of net niet gescheurde net, dat wil ik afwezen, we hebben ze toch met twee boten, vanuit het eerste woordrecht, alle vis aan de oever gebracht. Net helemaal vol. Nou, dat is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Precies hetzelfde, maar dan wel aan de rechterkant uitgegooid en niet 's nachts, maar overdag. Zodat je ziet dat Israël, als het in de toekomst bekeerd wordt, en uit de heidenen verzameld wordt, net zo goed uitgebeeld wordt door vis. Maar hier zijn twee vissen, omdat het speciaal gaat om eerst geboorterecht. Goed, noem nou eens een sterrenteken van de vissers, van de zeevarenden. Tweelingen. Het teken tweeling. Hè? Dat schip van Paulus, weet je niet, hebben als teken Castor en Pollux, of hoe ze het maar vertalen, maar in ieder geval het teken tweelingen. Precies hetzelfde verhaal, ja. Uitgedrukt in onze bedeling. Maar trouwens, de scheuren van het net komt overeen met de scheuren van het schip van Paulus. Hè? Dat was geloof ik weer een ander schip, maar dat doet er niet toe. Het schip verging, zoals het net scheurde, maar alle 276 vissen, of zoiets, om het nou maar eens door elkaar te gooien, hè, kwamen veilig aan land. Nou, toch vreemd is voor een vis. Maar wat ik nog had willen aanhalen vanavond, ik doe het toch, want ik heb nou lekker weinig tijd, dus dat kan nou mooi even gauw dan, hè. Wat ik nog had willen aanhalen vanavond, is dan Johannes 5. Daar hoef ik ook niet veel tijd aan te besteden. Zit hij net tussenin. Ik doe het nou helaas op de verkeerde volgorde. Maar in Johannes 5 lezen wij, na deze was feest der Joden. En Jezus ging op naar Jeruzalem. Een of andere feest. En er is te Jeruzalem aan de schaaps. Het schijnt de poort te zijn, maar goed. Heeft hij met schapen te maken? Een badwater of zo, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda. Ze vertalen dat met een huis van barmhartigheid of zo. Maar dat is gewoon een uitbeelding van het nieuwe verbond, hè. Makkelijk genoeg. Bethesda of Bethsaida, dat is eigenlijk volstrekt hetzelfde, hoor. Bethesda, hebben de vijf zalen. Ik weet niet wat de nieuwe vertaling daar geeft. Heeft iemand een nieuwe vertaling? Stiekem meegenomen. Ik zal het niet verder vertellen. Heeft iemand een nieuwe vertaling?
Nee.
Nee. Goed, nou ja, vijf zalen. Later zegt men, het zijn galerijen. Dat is nou jammer, want zalen, het woord zegt het al. Zalen zijn ruimten die gedragen worden door zuilen. Heel uitgebreid vertaalt men het tegenwoordig met zuilengalerijen. Maar je zou gewoon even moeten leren dat een zaal in de Bijbel is wat het woord schijnt te zijn, namelijk een ruimte gebouwd op zuilen. Je zit een paar zuilen overeind met een dak erop en dan heb je een zaal. Dat is het. Dus vijf zalen, gedragen door allerlei zuilen. Dat zal wel. Het betekent dus dat er een verzameling zuilen omhoog stond met daar een dak op. Of er ook muren omheen waren, is nog maar zeer de vraag. Dat hoeft namelijk helemaal niet. Maar dan die vijf zalen hebben dus, en in dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden. Zwakken en onedelen, dan zou het over de gemeente gaan. Maar als er staat kranken, blinden, kreupelen, verdorden, dan gaat het niet over de gemeente, maar over Israël. Hè? Dan gaat het over Israël.
Ja, dat is toch
de gemeente. Nee, uiteindelijk wel, dat wordt het. Maar let maar even op. Kijk, kranken wil zeggen dat ze ziek zijn, uiteraard. Maar blinden, dan hebben ze het gezicht niet, dan kunnen ze niet zien. En als je niet kunt zien, is er geen communicatie en ben je dus eigenlijk dood. En hetzelfde geldt voor kreupelen, want die kunnen zich niet staande houden. Dat wil zeggen ook dat er geen leven is. Kunnen ze niet voortplanten? Nee, precies, dat is het ook. Dat wil zeggen dat ze gestorven zijn of anderen zijn subtieler en maken ervan verstorven. Maar dat maakt niks uit. Het betekent dat de dood in hen heerst. Zodat kranken wil zeggen ze zijn ziek en zullen waarschijnlijk sterven. Blinden wil zeggen dat hun kwaal een beeld is van de dood. Kreupel wil zeggen een kwaal is ook een beeld van de dood. Verdorde wil zeggen dat er geen water meer in zit. Nee, ik weet niet welke ziekte dat nou precies in het Latijn is, joh, maar dat weet ik ook niet, hè. Nee, maar verdorde wil zeggen, dan is er geen water. En als er geen water is, is er geen leven, dus is het ook de dood. Een dorre plaats trouwens in de Bijbel is altijd een beeld van de dood, dat is makkelijk. Dus kortom, dit is allemaal uitdrukking van de dood. En ze wachten op de roering, dat wil zeggen de beweging, en dat is leven, van het water. Want beweging, bewegend water is levend water, hetzelfde levende water als uit Johannes 4. Wat de Heer zou geven, de Samaritaanse vrouw. Is het dan ook wel eens niet levend? Jawel, soms beweegt het niet. En water wat niet beweegt, bederft gewoonlijk ook. Maar waar het om gaat, is dat water een beeld is van het woord van God. Als het niet beweegt, dan is het doodwater, is het een bediening des doods en dan is het dus het oude verbond. En als het beweegt en dus levend is, is het een beeld van het nieuwe verbond. En water wat eerst dood is, wordt alsnog in beweging gebracht. Oftewel, het oude verbond komt alsnog tot levend, wordt levend gemaakt. Hoe dan? Nou, eenvoudig. Het water van Mara was giftig. Bitter vertaalt me dan heel leuk. Maar bitter wil zeggen giftig. Was giftig en het wordt gezond en dus levend gemaakt. Doordat er een stuk hout in terecht komt. Er komt iets in wat er eerst niet in was. En daardoor wordt het levend. Hier het water van Bethesda, dus dood water, en het wordt levend gemaakt. Hoe dan? Wel, als er een engel op zekere dag in het badwater afdaalt en in het water begint te roeren. Staat, hè? Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. Bracht het water tot leven. Nou, dat stilstaande water is een beeld van het oude verbond. En het komt tot leven zodra men in het oude verbond, in de wet, de Christus ziet. Op zekere dag zal men dat zien. Moet je goed opletten? Nee, je moet goed opletten. Dat is van belang. Als je goed oplet, ben je misschien het eerste erin. En dat is de gemeente. Want die is de eerste erin. Anderen hebben niet goed opgelet en hebben niet gezien dat water in beroering kwam en dat het oude verbond, de wet, tot leven kwam. Doordat de Heere Jezus daarin verscheen en er middenin ging staan. En het tot leven bracht. En beginnende van de wet en de profeten verklaarde hij hen dat al die dingen spraken over Christus. Toch? Zo was het toch?
Die achterlijke vragen, waarom kon er niet komen?
Nee, dat is een ander verhaal, maar het gaat om een principe. Hier staat hoe het moest en hoe het zou zijn. En zo was het ook. Zou tot leven komen en de eerste die erin kwam, zou inderdaad leven ontvangen. Of het ooit zo gebeurd is, staat er niet bij. Dat doet er ook helemaal niet toe, maar het gaat erom dat dat de situatie, dat is weer het decor wat ons geschilderd wordt. En het bewegende water is een beeld van hoe het oude verbond tot leven komt door de komst van Christus. Maar het is precies hetzelfde als het teken van Mara.